Gemeente, ik deel u mee dat omstreeks het middaguur Adrie van Wezel, broeder Adrie van Wezel, is overleden in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Aanstaande donderdag zal de begrafenis zijn met een rouwdienst daaraan voorafgaand en die begint om 1 uur hier in de kerk. En de avond voorafgaande aan de dag van de begrafenis, woensdagavond, zal er gelegenheid zijn om de familie te condoleren. Tussen 8:30 en 9:00 in het verenigingsgebouw hier achter de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen in plaats van wat op het bord staat aangegeven, Psalm 39, het 3e. En het 5e vers, o Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. En nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? 3 en 5 van 39. Weten wij lezen vanavond in het tweede hoofdstuk van de profetie van Hosea. Schriftlezing begint bij vers 13 en wij lezen tot het eind van dit hoofdstuk. Na de schriftlezing zingen we Psalm 119, het 86e vers, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Hosea 2 vers 13, daarom ziet ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken en ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af. En het dal Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd en als ten dagen toen zij optoog uit Egypte land. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen van de Baals van haar mond wegdoen. Ze zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds en met het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte van de aardbodem. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken en zal hen in zekerheid doen nederliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goedertierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders de most en de olie. En die zullen Jezreel verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien en zal mij ontfermen over Lo Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo Ami, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. Te doen wij belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Voor de boodschap in deze uren van nabetrachting gaan we nog een keer naar Hosea 2. En wij lezen als onze tekst de versen 15 en 16. Hosea 2, vers 15 en 16. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man. En mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen van de Baals van haar mond wegdoen. Ze zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Wij willen samen de Heer om zijn zegen bidden. Heren, we mogen vanavond toch ook weer samen rondom uw woord bijeenkomen. En we mogen nog weer horen wat tot onze vrede dient. U hebt ons tussen de kerkdiensten ook door gespaard en verzorgd. En wij mogen nu weer hier zijn om opnieuw te vernemen wat u ons te zeggen hebt. De woorden des levens en der zaligheid, Heere, ze mogen opnieuw beluisterd worden, want het behaagt u om ze opnieuw te laten verkondigen. Intussen is een uit de kring der gemeente uit dit leven weggenomen, Heere. Vanmorgen hebben we met elkaar uw aangezicht nog voor hem gezocht. Dat hoeven we vanavond niet weer te doen, want hij is niet meer. Rond het middaguur was er zijn levenseinde, dat eigenlijk al een aantal dagen verwacht werd en dat ook onafwendbaar was. Maar nu is inderdaad de slag gevallen en nu is zijn levensdraad afgesneden. Hij is weggenomen uit de kring van zijn gezin, aan de kant van de zijde van zijn vrouw vandaan en bij zijn kinderen vandaan en uit de kring van de verdere familie. Heren, hij laat daar een lege plaats achter en dat zullen ze ook nog meer en meer gewaar gaan worden. Aan een moeilijk leven is een eind gekomen. Aan een leven waar allerlei vragen bij te stellen zijn en ook gesteld zijn. Aan een leven, Heren, van zorg en van moeite. En nog betrekkelijk jong op leeftijd, 51 jaar nog maar. En nu is zijn tijd vervuld. Heren, we bedragen de nabestaanden aan uw barmhartigheden op. We bidden van u, Heren, dat u uw genade in hun leven wilt verheerlijken en dat u uw kracht in hun zwakheid wilt geven. Lichamelijk zijn ze ook allemaal zwak op dit moment, Heren, door de spanning en door de moeite en door het waken al een aantal nachten. Hun lichaamskrachten zijn daarmee ook uitgeput. Sterkt u ze door hen rust te geven. En door hen nieuwe krachten te schenken, want er ligt nog meer te wachten, Heren. Nog meer te wachten dat ook moeilijk is en dat emotioneel is en dat verdriet doet. Geef dat ze daartoe in staat gesteld mogen zijn en dat uw genade ook daarin openbaar mag komen. En dat ze uw hulp mogen ondervinden, Heren. En wilt u ze zo in alle dingen nabij en goed zijn. En als dan inderdaad in de dagen die voor ons liggen de dingen zich gaan toespitsen naar de dag van de begrafenis heen, wilt u dan bijzonder ook met het oog daarop alles geven wat niet gemist kan worden. En laat ook op die dag, Heren, als we naar het kerkhof gaan en als zijn lichaam daar achtergelaten zal worden, het woord van u ook mogen klinken en laat dat woord van u ook kracht mogen doen. Heren, wij bidden van u dat u ons ook allen de roepstem wilt doen verstaan. Want er wordt ons ook een boodschap gegeven, Heren, ons allen, zoals wij hier zijn en zoals we deze tijding vernemen. Het is weer bewezen, nog maar zo kort nadat zuster Wessels werd weggenomen, dat de dood tot alle mensen doorgaat. Er was verleeftijdsverschil tussen haar en tussen hem die nu gestorven is. En er kan nog groter leeftijdsverschil komen, heren. Mensen kunnen ook op jonge leeftijd, zelfs in de kinderjaren, worden weggenomen. En dan is maar één ding nog belangrijk. Niet wie we geweest zijn, niet eens hoeveel jaren we gekregen hebben en hoe we die jaren hebben doorgebracht en wat we bereikt of niet bereikt hebben. Dan is maar één ding belangrijk en dat moet op ons aller hart wegen, o God. En geef dat het ons inderdaad ook tot u mag uitdrijven. Wij moeten geborgen zijn. We moeten een zaligmaker kennen. We moeten door het bloed van Christus verlost zijn. Wij moeten u tot ons deel hebben als God, als zaligmaker, als verlosser, als het allerhoogste en eeuwig goed. Heren, en u wilt u zichzelf zo nog openbaren en u wilt u zelf zo nog bekendmaken en aanbieden ook in de verkondiging van het woord. Laat het woord van vanavond dan ook niet alleen maar met aandacht mogen worden beluisterd en met ernst mogen worden gebracht, maar laat dat woord van u ook kracht mogen doen en zegen mogen brengen. Het staat in verband met het avondmaal dat we vanmorgen gevierd hebben, heren. Een uren van nabetrachting hebben we immers in deze kerkdienst. Laat het in dat opzicht, maar ook in allerlei andere opzichten, toch een boodschap mogen bevatten, heren, die ons bijblijft en die ons werkzaam doet zijn en die ons leert leven in diepe afhankelijkheid van u en in biddend opzien tot u, dat we niet verder durven, dat we niet verder kunnen zonder u. Heren, gedenk ons in uw genade. En dat krijgt te meer accent, heren, de noodzaak om u de heren te zoeken en niet te rusten voordat we u gevonden hebben, ook als we letten op de wereld om ons heen. Wat een spanning en wat een dreigingen. Het is ook niet voor niets als regeringen hun burgers, hun landgenoten terugroepen uit India en Pakistan. Omdat de gevaren daar dusdanige vormen hebben aangenomen dat men op alles meent te moeten voorbereid te zijn. Heren, wilt u degene die daar allereerst verantwoordelijkheid dragen, wijsheid geven en voorzichtigheid en bewaren voor beslissingen en voor maatregelen die een ontzaglijke ellende zouden kunnen veroorzaken. Wat blijkt er toch altijd weer, heren, in deze wereld, dat mensen zo uiterst moeilijk in vrede met elkaar kunnen leven. En dat het waar is wat uw woord zegt, dat als uw woord ons haters noemt, hatelijk zijnde en elkander hatende. En wat is het nog een wonder van uw genade, van uw algemene genade, als die verkeerde, boze, zondige neiging beteugeld en bedwongen wordt. Heren, laat dan zo in dat opzicht ook uw algemene genade daar nog openbaar komen door mensen in te binden en te beteugelen en te bedwingen en zo voor ramp en leed nog te behoeden en te bewaren. We bidden niet alleen voor de situatie daar, maar ook andere brandhaarden die er in deze wereld zijn en waar ook zoveel haat en vijandschap is in het Midden-Oosten, rondom het volk Israël en de buurvolkeren. Heren, wilt u daar ook vrede en vooral ook gerechtigheid bevestigen? En laten wij maar goed beseffen, heren, dat we het van deze wereld en van haar inwoners en van de groten van deze wereld ook niet moeten verwachten. O, we zijn alleen maar veilig als we geborgen zijn bij u. En wat een rust kan het geven. En laat het ook rust geven, heren, te midden van alle stormen die kunnen gaan waaien en te midden van alle dreigingen die zich voordoen, dat gij regeert. En dat de dingen gaan zoals gij u hebt voorgenomen. En zelfs is dat ook waar, heren, als er ramp en leed is in de natuur of geweld van oorlog of vervolging of wat dan ook, heren, dan betekent dat niet dat u het bewind uit handen hebt gegeven of dat iemand het u uit handen heeft genomen en dat het noodlot nu regeert of dat de duivel de macht in handen heeft gekregen. Heere, gij zijt koning. Gij doet alle dingen naar de raad van uw wil. O God, mogen het dan zo zijn dat u de vrede bestendigt en dat u ruimte geeft en blijft geven voor de onverhinderde verkondiging van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Want dat is toch het enige woord dat echt uitzicht biedt. Dat is het enige woord dat van zaligheid en van leven en van vrede spreekt. Gij alleen, o Heere Jezus Christus, bent de vredevorst. Betoon het. O ja, u zult het betonen. Er komt een tijd, er komt een eeuwigheid zelfs, waarin dat overduidelijk zal gezien worden. Als alles door de vrede zal bloeien en twist en wrok zal verdwijnen. Zover is het nog niet. Maar in uw langmoedigheid, Heere, geef er nu toch als het ware ook al iets van te zien. En bewaar ons. Heere, zegen zo alles wat op uw zegen wacht. En laten we onze noden en de noden van ons land en volk en de noden van deze ganse wereld zo aan u de Heere mogen overdragen. In de wetenschap dat gij een toevlucht wilt zijn te allen tijden. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 16, het eerste en het tweede vers. Bewaar mij toch, o alvermogend God, maar het heilig volk dat op deze aarde leeft. 1 en 2 van Psalm 16. Thank you. Gemeente, er moest heel wat gebeuren met Israël. Dat ontrouwe, dat van de Heere afgeweken Israël wilde de verhouding tussen de Heere en dat volk weer juist en recht zijn. Er was zonde, er was schuld. En die zonde moet worden weggenomen, die schuld moet worden weggeruimd. Er moet vergeving ontvangen worden. En de Heere beloofde dat hij dat zou doen. In de weg waarin hij zijn volk in de woestijn zou brengen, waarin hij toch tot haar hart zou spreken, zou hij er ook weer de juiste plaats brengen, tot schulderkentenis brengen en dan via dat dal van Achor weer terugvoeren in het land der belofte. En daar ligt de hele gedachte van de verzoening achter. De Heere herstelt dat volk weer in zijn gunst. De zonde die er tussen hem en dat volk inkwamen te liggen, die neemt hij weg, die verzoent hij in het dal van het gericht, waar het gericht voltrokken wordt. Daar is tegelijkertijd ook de verzoening, de gerechtigheid Gods komt openbaar en daar heeft dit volk de zegen uit. En dan, en zo hoorden we vanmorgen, gaat de Heere nog verder, want hij gaat de verhouding weer zo ver herstellen dat het weer wordt zoals het in den beginnen was. Hij gaat het volk dat zijn bruid is geweest, maar dat door haar ontrouw dat huwelijk heeft ontbonden, toch weer tot zijn bruid aannemen. Hij gaat haar weer ondertrouwen. En hij legt daar ook een vaste en hechte fundering onder. Want hij ondertrouwt haar in gerechtigheid en in barmhartigheid en in trouw. En in al zijn goddelijke deugden. Niet in enige deugd van haar. Niet in enige verdiensten bij dat volk. Maar hij fundeert zijn relatie, zijn huwelijksverbond in zijn eigen gerechtigheden, in zijn eigen barmhartigheden, in zijn eigen trouw. Maar dan zal het toch in orde zijn, zou u zeggen. Is het daarmee niet voldoende wat de Heere gedaan heeft? Het is nogal wat. Vergeving krijgt ze, weer aangenomen in Gods gunst wordt ze. De Heere neemt haar aan als zijn wettige bruid. Moet er dan nog meer gebeuren? Zijn er dan nog andere noden en behoeften waar de Heere ook nog in moet voorzien? Als ik dat voor mezelf eerst maar eens wist. Zo zegt iemand die met de geestelijke vragen werkzaam geworden is, maar die er nog maar zo weinig in gevorderd is en zo weinig licht over de zaak gekregen heeft. En zoveel in het duister en in het onzekere verkeert. Als ik dat eerst maar eens wist. Dat de Heere ook mijn schuld wegneemt. En dat de Heere ook mij in genade aanneemt. En dat de Heere ook mij als een van de zijnen voor zijn rekening neemt. Meer hoeft toch niet. Dit is al zo onvoorstelbaar groot en rijk. Dat ik me niet voor kan stellen dat er nog meer gebeuren moet. Zo zegt iemand. En toch laat Hosea 2 weten dat de Heere nog meer gaat doen dan alleen maar dat. Want stel u zelf eens de vraag, hoe kwam dat nou dat dat volk zo zondigde, dat dat volk van de Heere afweek? Waar kwam dat nou vandaan? Was dat toevallig? Was dat een vergissing die ze gemaakt hebben en een vergissing die ze veel te laat hebben ingezien? Waar komt het vandaan als een mens zondigt? Wat is daar de achtergrond van? En wat voor zonde u dan ook neemt, in dit geval was het het zondigen van tegen het eerste gebod, het dienen van afgoden en daarmee het verlaten van de Heere. Maar of u nou dat zonde tegen het eerste gebod of zonde tegen welk ander gebod neemt, waar komt het vandaan? Waarom doet een mens dat nou? Afwijken van de Heere, Gods geboden overtreden. Waarom doet een mens dat? Hij kan niet anders. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. deugt van binnen niet. Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen en wat daar verder van staat. Moet dat nou zo blijven? Dan komen ze straks terug in hun eigen land. Dan heeft de Heere weliswaar vergeven wat ze hebben misdaan. Dan mag ze opnieuw Gods bruidskerk zijn. Maar blijft dat hart nou ook nog zo? Zoals het geweest is? Of doet de Heere daar ook nog wat aan? Blijft die natuur nog altijd zo verdorven? Anders gezegd, en nou ga ik een paar termen uit de gereformeerde geloofsleer gebruiken. Laat dat nou zo wezen, dat terugkeren naar het land Kanaan en dat belijden van zonde, noem dat nou bekering. Dat door het dal van Achor heen gaan en daar vergeving van ongerechtigheid ontvangen op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, op grond van zijn zoenverdiensten, noem dat nou rechtvaardiging. Maar dan is er ook nog de heiligmaking. En zonder de heiligmaking zal nog niemand God zien. Die bruid die nou weer de bruid des Heren is, moet nu ook als de bruid des Heren gaan leven. Ze zal toch niet weer de Baals achterna gaan. Wel nu, en op deze vraag geeft onze tekst aandacht. We zijn, zoals u begrijpt, nog weer even terug in een eerder gedeelte van dit hoofdstuk. Het stukje dat tussen de tekst van vorige week zondagavond en de tekst van vanmorgen in staat. En in dat woord geeft de Heere antwoord op de vraag hoe het nu verder gaat. En wat hij nog meer zal doen. Als hij hier belooft dat hij zijn volk ook zal gaan heiligen. Als hij ervoor gaat zorgen dat de zonde van de afgoderij weggaat. Dat zelfs de lust om de zonde te doen door hem wordt weggenomen. En dat doet hij radicaal. Kijkt u maar in vers 16. Want hij zegt zo nadrukkelijk dat hij de namen van de Baals van haar mond zal wegdoen. En zo radicaal zal hij dat doen, dat aan de namen van de Baals niet eens meer gedacht zal worden. Ze zullen ze niet meer noemen, die afgoden, maar ze zullen er niet eens meer aan denken. Ze zijn volledig uitgebannen, ze zijn uit het leven uitgezuiverd. Afgoderij, dat was de zonde in die tijd. Zoals dat in de geschiedenis van Israël zo vaak geweest is. Iedere keer weer bleek het een te grote en te sterke verzoeking voor het volk van Israël te zijn geweest, dat ze woonden te midden van volkeren die allemaal afgodendienaars waren. En de invloed van aan de andere kant van de grenzen drong Israël binnen en op de een of andere manier bleken ze heel erg vatbaar, keer op keer bleken ze heel erg vatbaar te zijn voor de infectie van de kant van de afgodendienaars. En ze namen de gewoonte van de Moabieten en de Filistijnen en de Canaanieten en al die anderen over. En ze ruilden hun God in en de dienst van hun God, van Jehovah. En ze gingen de Baals eren en de Asteroots en noem ze verder maar. En dat is jarenlang en eeuwenlang eigenlijk het kwaad van Israël geweest. En daar vloeide nog weer ander kwaad uit voort en dat hing er ten nauwste mee samen. Ik zal daar niet op ingaan, maar dit is met name het kwaad in de dagen van de profeten en van de koningen geweest. En u zegt de Heere, en daar maak ik nou radicaal een eind aan. Heeft God dat ook gedaan? Ja, in de uiterlijke zin in ieder geval. Want het zal u toch ook wel eens opgevallen zijn dat terwijl dit, zoals ik u zojuist zei, Terwijl dit het kenmerk van het bestaan van Israël was, altijd weer afgoden dienen. En dan was er een poosje van reformatie geweest en dan was er een vrome koning, met name in Jeruzalem. En die riep het volk weer terug tot de Heer en tot zijn dienst. En hij was nog maar nauwelijks gestorven en hij werd opgevolgd door een zoon die helemaal niet in zijn wegen wilde wandelen. En hij had zo het volk weer mee om ook bij de Heer vandaan te zwerven opnieuw. Maar als de ballingschap achter de rug is en als het volk weer terug is in het land Kanaan, dan is het met dat kwaad van het dienen van de afgoden ook voorbij. In de uiterlijke zin van het woord in ieder geval. Dan hebben ze toch die les geleerd dat de Heere hun God is. En inderdaad op een heel krampachtige wijze op den duur, op een fariseïstische wijze, zijn ze toen die God gaan dienen en hebben ze er met alle ernst voor gewaakt om niet weer in het kwaad van voor de ballingschap te vallen. Dat mag je het volk van Israël nageven. In dat opzicht is het kwaad overwonnen. Dat wil niet zeggen dat alle kwaad overwonnen is. Ik zei ook, het zit alleen nog maar in de buitenkant. Want als je de lijn of de geschiedenis van het volk verder volgt, dan zie je dat de mens niet alleen maar een afgodendienaar is als hij een afgodsbeeld in zijn huis of in zijn tempel neerzet en als hij aan dat afgodsbeeld offers gaat brengen, maar een mens kan zelfs ook nog van allerlei andere dingen een afgod gaan maken. En dat hebben de Joden ook gedaan. Ze zijn op een andere manier in het kwaad van zonde tegen het eerste gebod toch weer teruggevallen toen ze van zichzelf en toen ze van hun vroomheid en toen ze van hun eigen goede werken een afgod gingen maken. Want wat is een afgod? Alles wat je in de plaats van God verzint. Alles waarop je je vertrouwen stelt. Alles waaraan je je offers brengt. En de Joden, laat het Nieuwe Testament spreken, hebben hun eigen vroomheid en hun eigen wetsbetrachting in de plaats van God en van Gods verlosser geplaatst. En dat is dan een andere vorm van afgoderij. Maar daarom, gemeente, wij moeten voor het verstaan van dit woord nog langs een andere lijn gaan denken. Trouwens, dat is met de woorden van de profeten altijd het geval. Die situatie die hier getekend wordt is allereerst de situatie van het volk van Israël van toen en van daar. Maar de woorden God zijn woorden van de eeuwige God en die hebben meer dan één keer vervulling gekregen. En die krijgen altijd door weer vervulling. Er is nog een ander volk van de Heere op deze aarde. Er is nog een andere kerk die hij zijn bruidskerk noemt. Er is nog een volk waar de Heere die nauwe relatie mee aanknoopt, die je de huwelijksrelatie kunt noemen. Christus, de hemelse bruidegom, heeft zijn kerk gekocht met zijn bloed. En het is die kerk die wij ook in het oog mogen vatten als we in de oudtestamentische profetieën lezen hoe de Heere met zijn volk Israël is omgegaan. Wordt ons in het Nieuwe Testament die weg niet gewezen? Als wij toch zonder enige twijfeling in bijvoorbeeld het vijfde hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs de apostel Paulus horen spreken over de Heere Jezus Christus als de bruidegom en zijn kerk, zijn ware volk, waar hij zijn bloed voor gegeven heeft als zijn bruidskerk. En als het dan daarover gaat, dan moeten wij toch dezelfde conclusie trekken dat dat volk van de nieuwe bedeling toch ook een hart heeft dat neigt naar de afgoden. Wie trouwens niet? Welk mens is nou vrij van afgodendienst? Ik heb het niet over die vormen die de afgodendienst toen had. Ik weet heus wel dat wij geen Baal-dienaren zijn. Maar het wordt al een beetje anders als wij de naam van een nieuwtestamentische afgod noemen. En dan ben ik er niet zo zeker van of er hier ook niet dienaren van de mammon zitten. De geldgod. Of dat er nog weer andere dienaren zijn van andere goden die zo belangrijk in hun leven geworden zijn, waar ze zich helemaal aan hebben toegewijd, die zo bovenaan staat, dat hun hele leven als het ware daardoor gestempeld wordt. Alles wat wij in de plaats van God stellen, alles waar wij ons vertrouwen op zetten, alles waar we onze tijd aan geven en onze offers aanbrengen. En dat kan ook van alles zijn. En dat is voor heel veel mensen inderdaad niet God. Laat ieder voor zichzelf zijn eigen huis, maar ook zijn eigen hart vooral eens nagaan om te ontdekken wat hij daar misschien in het licht van het eerste gebod zou kunnen ontdekken en wat de Heere aanwijst als een concreet stuk afgoderij. En als je dan toch misschien denkt dat je op dat punt vrij uitgaat, leg dan de andere geboden ook eens naast uw leven. De andere 9. En als u al zou denken dat u het met al die 9 geboden, 1 tot en met 9, nog wel aardig gered hebt. Het is misverstand hoor, het is blindheid als we die conclusie trekken. Dan lopen we toch vast bij het 10e gebod. Dat niet de minste lust tegen één van onze, van Gods geboden in onze hart, in ons hart zou mogen opkomen. Ach, laten we eerlijk zijn. Laten we in het licht van Gods woord eerlijk zijn. Laten we in het licht van de jongste dag eerlijk zijn. En zo onszelf bij dat licht bezien. En wie moet er dan niet tot de ontdekking komen dat er alle reden is om schuld te belijden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. En dan moet daar vergeving voor zijn. Maar er moet ook vernieuwing zijn. Hebt u daar erg in u die bij Gods genade hebt leren schuilen en die met uw zonden en ellenden tot hem zich ter genezing hebt mogen wenden en die ook wel eens uit het woord van God of aan de tafel des Heren bemoedigingen en vertroostingen hebt ontvangen, dat de Heren in ontferming op u wilde neerzien en dat die schuld en die ongerechtigheid weggenomen kan worden door het bloed van Christus. En misschien hebt u er al eens echt geloof in mogen beoefenen dat dat bloed van Christus echt reinigt van alle zonde en wegneemt alles wat scheiding maakt tussen de Heren en onze ziel. Maar hoe zit het nou met ons hart intussen? Moet dat proces dat de Heere begint als hij een zondaar van dood levend maakt. Moet dat proces dat bij de wedergeboorte begint, als ons verstand wordt verlicht en onze wil wordt gebogen. Moet dat proces dat daar begint ook niet voortgaan? Voortgaan in de heiliging. Moet niet alleen de zonde worden weggenomen, maar moet ook de lust tot zondigen niet worden geknakt. Moet er niet een breuk komen? Moet er niet gestreden worden tegen de achtergebleven, overgebleven zonde? Dient het feit dat we zo gezondigd hebben en dat we nog tot alle boosheid geneigd zijn ons ook niet eens een keer met schaamte te vervullen? Nou, dat wordt hier aangekondigd. Want waarom spreken ze niet meer over die afgoden? Waarom zullen de namen van die Baals van hun mond worden weggedaan? Wel, ik denk dat dat mee ook veroorzaakt wordt door het feit dat ze zich er zo voor schamen dat ze die namen van de Baals meer dan eens genoemd en met eerbied genoemd hebben. En ze zouden alles wel willen doen om de herinnering aan dat zondige verleden uit hun geheugen uit te wissen. Kijk, als God werkt, dan werkt de Heere niet alleen maar een beetje aan de oppervlakte. En als het geestelijke leven meer niet inhoudt dan dat er alleen maar aan de uiterlijke dingen hier en daar wat verandert en dat de mens wat vromer en wat ernstiger wordt en misschien een klein beetje meer aandacht aan zijn ziel gaat geven en ja, ook wat trouwer is in het gebruik van de middelen. Als het meer niet is dan dat, dan is het nog helemaal geen bewijs dat het echt Gods werk is. Wij kunnen onszelf ook nog een beetje opkalefateren. We kunnen onszelf ook nog wel een beetje een vorm geven van Gods zaligheid. Maar als God werkt, laat het dan zo wezen dat hij aan de oppervlakte begint. Maar dan werkt de Heere wel door. Dan werkt de Heere wel verder. Dan verandert de Heere zo'n mens. Dan verandert hij zelfs de spraak van zo'n mens. Hebt u zich ook wel eens geschaamd voor uw verleden? Misschien dat je dat niet eens zo zegt tegen een ander. Maar toch wel voor God. Doet onze zonden ons in herinnering roepen. Dan komt een moment dat een mens zich gaat schamen voor wie hij is geweest en voor wat hij heeft gedaan en voor wat er in zijn hart is opgekomen. Geschaamd voor God en voor onszelf. En dan kondigt de Heere aan dat hij dit werk zo radicaal gaat doen dat zelfs het woord Baal niet meer gebruikt wordt. Baal, dat was een woord met een onschuldige betekenis. U moet als u het woord Baal in de Bijbel tegenkomt echt niet onmiddellijk denken aan de afgod Baal, de afgod van die naam. Het was in het Hebreeuws een heel gewone naam, een heel gewoon woord. Het is eigenlijk niet eens een naam van oorsprong. Het is de aanduiding van iemand die als heer een ander in zijn dienst heeft. Of die in een verhouding staat waarin hij de heer is, waarin hij de leiding heeft en terwijl die ander leiding ontvangt. Als je in Genesis 18 leest van Sarah, tekst die in het huwelijksformulier ook nog aangehaald wordt, dan lees je dat Sarah Abraham haar heer noemt. Daar zit niets denigrerends in, daar zit niets vernederends in van de kant van Sarah. Die heeft dat helemaal niet beleefd als iets van ik ben maar een voetveegje en ik ben maar een nul en Abraham is alles. Helemaal niet. Ze heeft alleen geweten dat de man door God gezet is tot een hoofd der vrouw en dat hij de leiding had en dat zij de leiding kreeg. En daar zit niks vernederends of denigrerends in. En in die zin geeft de Heere ook aan hoe de verhouding tussen hem en zijn volk is. In Jesaja 54 lezen wij bijvoorbeeld: uw maker is uw Baal, is uw man, zo is daar vertaald, is uw echtgenoot. De Heere, onze maker, onze schepper, wil in het leven van zijn volk ook nog een keer die functie vervullen dat hij aan dat volk leiding geeft en dat hij in liefderijke verbondenheid aan dat volk verbonden is om al zoals een man zijn vrouw leidt en zoals hij voor haar zorgt zijn volk te leiden en te verzorgen. Uw maker is uw Baal. Dus als zodanig is er met dat woord Baal helemaal niks mis. En toch zegt de Heere, ik zal ervoor zorgen dat u mij nooit meer Baali noemt, mijn Baal. En dat u mij nooit meer in die hernieuwde huwelijksrelatie aanspreekt met een term die op zichzelf genomen heel onschuldig is, maar die zo vaak misbruikt is dat hij nou niet meer geschikt is om de relatie met de Heere aan te duiden. Want die op zichzelf goede benaming is in het stof getrokken, in het vuil neergehaald en die is gegeven, die term Baali is gegeven aan de afgoden. Wat God toekwam, dat heeft Israël aan de afgoden toegeschreven. Dus al is het op zichzelf genomen helemaal niet verkeerd om de Heere mijn Baal, mijn man, mijn echtgenoot te noemen. Toch acht de Heere in de nieuwe relatie die term, die aanduiding niet meer geschikt. Maar hij zal zijn volk leren om hem op een andere manier aan te spreken. U ziet, en daar ligt ook onderwijs in, dingen die op zichzelf genomen goed zijn. Dingen die op zichzelf genomen waarvan je kan zeggen dat er niks verkeerds mee is, moeten soms toch achterwege gelaten worden, omdat ze door de zonde en in de dienst van de zonde besmet zijn geraakt. En dat hoort ook bij de voorzichtige wandel die de Heere van zijn kinderen verwacht. Vandaar dat je leest in de brief van Judas dat Gods kerk ook heeft te haten de rok die van het vlees besmet is. En wat betekent dat nou in de praktijk? Hoe moeten we zo'n woord als dit nou toepassen? U hebt dat beeld misschien ook wel eens gehoord. Spurgeon gebruikt het in een van zijn preken. Vertelt van een Engelse dame. Een vrouw in goede doen die zocht een koetsier. En ze kreeg 3 sollicitanten. En ze vroeg aan alle 3... hoe dicht hij bij een afgrond durfde komen met zijn voertuig. En die ene zei, nou, op een halve meter afstand durf ik wel langs die afgrond te rijden. En de tweede zei, ik durf wel heel dicht bij de rand van de afgrond te komen, 10 centimeter er vandaan bijvoorbeeld. En de derde zei, ik weet het niet, want ik heb het nooit geprobeerd. En toen koos die Engelse dame voor die laatste. Want dat leek haar de veiligste. Iemand die niet in roekeloosheid geprobeerd had hoe dicht hij bij het gevaar kon komen. Iemand die nog nooit er belangstelling voor gehad had hoe dicht hij kon gaan. Hoe ver hij kon gaan. U hoeft de toepassing alleen maar zelf te maken. Moet ik u helpen? Je moet niet proberen hoe dicht je bij het gevaar van de zonde kunt komen. Je moet niet altijd redeneren met de vraag, zit daar verkeerd in? Waarom zit er iets verkeerds in? En wat zou dat dan kunnen zijn dat het verkeerde erin zit? Blijf er maar vandaan. Blijf bij de vreze Gods. En dat is het kwade te mijden. Dus de Heere zal voorzegt dat hij niet meer Baali genoemd zal worden. Maar hij zegt zijn volk dat ze hem voortaan mijn man mogen noemen. Maar dan moet u dat ook maar lezen in het Hebreeuws. Baali, dat is die eerste aanduiding van mijn man. Maar dan in de zin van mijn echtgenote. Degene die het in de relatie tussen hem en mij te zeggen heeft. Die leiding geeft. Maar wat er voor in de plaats van dat Baali komt, dat is Ishi. Het Hebreeuwse woord Ish en het achtervoegsel I als aanduiding van mijn man. Het is eigenlijk hetzelfde. Maar dit is een zuivere term. Dit is een niet door de zonde misbruikte term. Dit is een term die niet naar beneden gehaald is. Die niet in de dienst van de afgoden gesteld is. En daarom is dit de enige juiste term die gebruikt kan worden. En tegelijkertijd als de Heere dit zo als een volk in, als het ware op de lippen gaat leggen. Dan zit er ook weer een stukje vooruitgang in. Dan komt de Heere met zijn volk nu een stapje verder. Want het betekent dan eigenlijk wel hetzelfde. Mijn man, en toch is er verschil in toon. Baali, mijn heer, mijn meester. In die naam ligt de gedachte van het gezag bovenaan. En voor het volk wordt dat dus de relatie van onderdanigheid. Maar bij Ischi is het anders. Want daar ligt de toon op het niveau van mijn liefhebbende man. Niet alleen maar mijn gezaghebbende man, maar mijn liefhebbende man. Daar is de gedachte van teerheid, van genegenheid, van liefderijke verzorging bovenaan. Vertrouwelijkheid. Wat er nu gaat gebeuren in de relatie tussen de Heere en zijn volk, dat is dat de verhouding niet alleen maar hersteld wordt, maar dat ze nu met elkaar zullen omgaan in de vertrouwelijkheid van de verborgen omgang met de Heere. En daar ligt het accent op: de Heere is goedertieren, de Heere is een trouw verzorger, de Heere is barmhartig, de Heere is een ontfermer. Daar zit de gedachte van verinniging, van verdieping in. En dus komt God met deze naamsverandering ook verder met zijn volk. En zo wil hij dat zijn volk hem zal aanspreken. En om dat te doen, hebben zij vrijmoedigheid bij de Heere vandaan nodig. Maar hij is toch Israëls Ish? Hij is toch die liefderijke verzorger? Hij is toch de genadige God? Is dat niet door dat hele gebeuren heen bewezen? Ik zal ze lokken en voeren in de woestijn. Ik zal naar haar hart spreken. Ik zal ze terugbrengen door het dal van Achor heen. Door de deur der hoop. Haar wijngaarden krijgt ze terug. Ze zal zingen. Ik zal ze ondertrouwen. Is in dat alles niet bewezen en gebleken dat de Heere voor alle dingen een ontfermer voor zijn volk is? Al hebben zij het er nog zo laag bij laten zitten. Al hebben ze het nog zo doorgebracht. Nochtans, de Heere is die goedertieren God. En zo heeft hij zich het ook bewezen. Of wilt u het weten, wilt u het gezegd hebben langs een andere weg en met een ander beeld? Ik denk aan dat ontroerende Ezechiël 16. Daar lag ze. Daar lag ze na haar geboorte. Als een vondeling weggegooid. In haar bloed. Niemand keek meer naar haar om. Geen oog had ontferming met haar. Ze zou sterven op de vlakte des velds. En de profeet zegt, toen kwam de Heere langs. En toen zag hij dat vondelingenkind. Toen kreeg hij ontferming met haar. Toen ontstak zijn ingewand, zo zegt de Bijbel dan, over haar. En toen raapte hij haar op. Toen heeft hij er gewassen. En toen heeft hij er verzorgd en toen heeft hij er gekleed. En toen is hij, toen ze groter geworden was, die relatie met haar aangegaan. Toen werd ze zijn bruid. Toen heeft hij haar tot zijn bruid aangenomen. En haar alles en alles gegeven. Ze had niks, ze was een berooide vondeling. En nu is ze zijn eigendom. Nu is ze zijn bruidskerk. En ze heeft alles aan hem te danken. Zo heeft hij zich geopenbaard. En zo is die relatie tot hem gekomen. En zo is hij de Ish van dit volk Israël. En weet u waar, als we naar het Nieuwe Testament gaan, die naam Ish dan aan doet denken? Ik noemde u al even ze vijf. Laten we daar dan nog even bij stilstaan. Want daar is hij, de Heere Jezus Christus. En daar gebruikt de apostel het beeld van de hemelse bruidegom voor hem. En daar vertelt de apostel wat hij nou voor die kerk heeft gedaan, deze bruidegom. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Wat is dat voor een bruidegom? Wat is de bruidegom van Gethsemane? Wat is de bruidegom die zich vernederd heeft tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel? Dat is de bruidegom die zijn lichaam heeft laten verbreken en zijn bloed heeft laten vergieten. En die dat aan zijn tafel nog eens een keer als het ware voor ogen stelt. Dat is de bruidegom wiens bloed uit de poriën geperst werd. Die met de doornenkroon versierd was. Die aan het vloekhout genageld was. Die door een speer doorstoken is. Dat is de bruidegom van zijn kerk. En zo lief heeft hij haar gehad dat hij dat allemaal gedragen heeft. Gewillig gedragen heeft en volhardend gedragen heeft. En dat hij, als hij geslagen werd, niet terugsloeg. En als hij gescholden werd, niet terugschold. Hij heeft zijn wangen gegeven aan hen die hem het haar uitplukken. En hij heeft zich laten slaan en laten geeselen. En hij is als een schaap stemmeloos geweest voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij deed zijn mond niet open. En hij is uit de angst en het gericht weggenomen. Dat is de bruidegom van zijn kerk. Dat is, en wat wilt u nog meer bewijs? Dat is de Ish. Die zijn bruidskerk liefderijk verzorgt en die nu ook bij die naam genoemd wil worden. Mijn man, mijn liefdevolle, mijn toegenegen, mijn hartelijk liefhebbende man. Wie is die bruid, die bruidegom? Dan moet u eens even meegaan naar van Gethsemane en Golgotha naar de Olijfberg. Dan neemt hij afscheid van zijn discipelen op de dag waarop hij naar huis gaat. Naar het vaderhuis met de vele woningen. En voordat hij heen gaat heeft hij gezegd, en daar ga ik nou heen. Of om een bruidskerk een plaats te bereiden. En als ik dat werk gedaan heb, dan kom ik weder om die bruidskerk tot me te nemen. Ik laat haar nu alleen, maar ik laat haar niet alleen. Want ik ben met haar al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En als hij dan straks opgenomen wordt, terwijl de discipelen, de vertegenwoordigers van die bruidskerk dat zien en zij hem nastaren, dan is het laatste wat ze van hem zien, zegenende handen. Mijn zegen geef ik u. Mijn zegen laat ik u. En dan is het eerste wat ze straks van hem ontvangen, 10 dagen na de hemelvaart, de Heilige Geest. Die op hen komt, die in hen werkt, die over hen heen komt, die hun leven gaat bepalen en beheersen. De liefhebbende echtgenoot van zijn bruidskerk. En wat doet hij daar aan de rechterhand van zijn vader, behalve plaats bereiden en zijn tijd beiden, totdat de vader zegt, het is genoeg, ga nu die bruidskerk maar halen. Wat doet hij in die tussenliggende tijd? Onder andere met zijn voorbidding steeds bij de vader tussentreden. En daar staat alweer die liefderijke, tere zorg van de hemelse bruidegom voor zijn aardse bruidskerk op de voorgrond. Want dan heeft hij altijd dag en nacht, als zij aan hem denken en als ze niet aan hem denken, altijd weer hun geestelijk belang, hun geestelijk welzijn op het oog. En hij zal over ze waken, zodat nooit iemand in staat zal zijn ze uit zijn hand te rukken. Hij zal over hen waken en hij draagt hen op zijn hart en hij behartigt hun belangen bij God de Vader. En als ze gezondigd hebben, dan is hij hun voorspraak. Is hij die naam niet waard? Ishi, mijn geliefde man. En zo mag hij genoemd worden. En zo wil hij dat hij genoemd zal worden. Maar het moet dan wel op een eerlijke manier gebeuren natuurlijk. Je kan hem niet zo noemen. En je kan ook niet net doen alsof je hem zo noemt. Als je intussen toch andere goden vereert en aan de hand houdt. Je kan niet zo over hem spreken. En over je relatie tot hem spreken. Als God weet dat er dingen in je leven zitten die je niet opruimt en die toch opgeruimd zouden moeten zijn. Het is toch een gruwel als een overspelige vrouw, nadat ze op haar hoerenpad gegaan is, terugkomt En thuis komt en haar man, haar eigen man omhelst en zegt, wat hou ik toch veel van je. Zoiets is het ook als een belijder van de naam des Heren. Als een avondmaalganger om het zo toe te spitsen. Toch de zonde aan de hand houdt. En aan de avondmaalstafel de indruk wekt, wat bent u toch een lieve God. En wat bent u toch een goede zaligmaker, terwijl je het eigenlijk niet meent. Want je hart ligt ergens anders. Hoe is de praktijk van ons leven, gemeente? Strookt het met elkaar, avondmaal vieren, aan de tafel des Heren zitten. En aan de tafel van de afgoden zitten, welke het ook zijn. God ziet daar wel doorheen. God ziet daar wel doorheen. Hey, daar gaat het om de eerlijkheid en het eerlijk gemaakte hart. Maar laat dat eerlijk gemaakte hart dat dan echt ook weet heeft van, ik zal u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten, het dan bij tijden ook maar eens een keer zeggen, mijn man. Tegen die borg van Gethsemane en Golgotha en van de Olijfberg. Laat het hart het dan ook maar eens vrijmoedig gemaakt door Gods geest zeggen, Heere, u hebt u in uw ontferming over mij heen gebogen en u hebt mij opgeraapt en u hebt mij verlost van het verderven beginsel. O, hoe kan ik u ooit weder vergelden? Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. U zegt, maar daar moet een mens toch vrijmoedigheid voor hebben? Ja, dat moet u ook. En het kan best wezen dat een diep besef van de heiligheid Gods ons ervan weerhoudt. Het kan ook zijn dat een diep besef van onze onwaardigheid en verdorvenheid ons eigenlijk de moed beneemt om deze en dergelijke dingen tegen de Heere te zeggen. Al zou je in je hart het begeren te zeggen. Maar o, de vrees, zeg ik niet te veel, zeg ik niet iets wat me niet toekomt. Het kan al een mens zoveel parten spelen. En misschien dat dat er ook wel de reden was dat er waren die eigenlijk aan de tafel hadden moeten komen, omdat de Heere ze er verwachtte en die toch niet durfden. En die daarom toch niet kwamen. Want er kan inderdaad heel wat zijn wat een soort blokkade opwerpt en wat de vrijmoedigheid beneemt, maar dat moet zo niet blijven. Kom dan zelf eens een keer terug op datgene wat de Heere vroeger gedaan heeft en maan de Heere daar nog eens op en wijs de Heere er nog eens op en bid hem om vernieuwing van zijn genade in uw leven. Die is het waard. Dat hij gediend, dat hij geëerd, dat hij beleden wordt. En dat hij zo ook genoemd wordt. Kan aan onze kant wel allemaal overhoop liggen, maar is God veranderd? Is God veranderd? Is hij niet meer de waarachtige? Kunnen onszelf hebben aan te klagen. We gaan onszelf hebben te beschuldigen van nalatigheid en van achterloosheid en van ik weet niet wat allemaal meer. Nochtans, zegt de Heer, nochtans keert u tot mij. En wanneer is dat proces van reiniging dan klaar? Het hoort erbij, nietwaar? Rechtvaardiging, maar net zo goed heiliging. Wanneer is dat nou klaar? Wanneer zijn die namen van de Baals nou definitief en radicaal en voor altijd weggenomen? Wanneer is de gedachtenis aan de afgoderij nou helemaal uitgebannen? Bereikt de Heere dat doel hier, terwijl zijn kerk nog op aarde is? Nee, dat niet. Dat niet. Maar er ligt wel een roeping om ernaar te staan. Niet dat ik het alreden gegrepen heb of alreden volmaakt ben, zegt Paulus, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik gegrepen ben. Ik jaag ernaar. En is dat niet de keus van het nieuwe hart, van het nieuw geboren hart? Is dat niet de keus, het verlangen van de ziel? Om nou echt, oh je weet dat het komt er niet van. Je weet het blijft gebrekkig, het blijft stukwerk, het blijft allemaal maar half. Als het nog maar half zou zijn, want het is vaak nog minder dan dat. En toch, al is het maar een klein beginsel van de voorgestelde gehoorzaamheid. Toch
Een hartelijke lust, een hartelijke liefde om naar al de geboden van de Heere te leven. En daarom hartelijke verzuchtingen dat de Heer ons zijn genade van de Heilige Geest zal geven. Opdat dat voortgaande werk inderdaad in ons leven gestalte mag krijgen. En dat we meer en meer vernieuwd mogen worden naar dat evenbeeld van Christus. Om zo ook tegen de zonde te strijden en geen pardon te hebben. En onszelf niet te verontschuldigen op een goedkope en hele oppervlakkige manier. Oh, en dan moeten we nog oppassen van een ander kwaad. Ik zei u al, de Israëlieten na hun terugkeer uit de ballingschap, ze hebben nooit meer de afgoden gediend. Je leest nooit meer in het Nieuwe Testament van een Baalsbeeld of van een Astaroth of wat dan ook. Maar je leest wel dat ze fariseërs geworden zijn en dat ze hun eigen vroomheid op de troon gingen zetten. Een mens kan ook nog een vrome fariseer worden die op een ander neerziet, uit de hoogte. En die op die manier ook weer helemaal naast de boot valt. Maar om nou en voor je rechtvaardiging en voor je heiliging uitsluitend op die gerechtigheid en die heiligheid van Christus te vertrouwen. Op de gerechtigheid en de heiligheid van de bruidegom. En wanneer is dat proces dan klaar? Wel, dat zei Paulus ook in Efeze 5. Op het moment waarop hij zijn bruid komt halen. En als hij haar komt halen en haar meeneemt de hemel in, dan heeft ze geen gebrek meer. Daar heeft hij voor gezorgd. Dan heeft zij deel gekregen, behalve aan zijn gerechtigheid, ook aan zijn heiligheid. Dan is het proces klaar. Dan is de vernieuwing volkomen. Dan heeft de Heilige Geest al de sporen van zonde en van vuil en van onreinheid en van afgoderij en van geestelijke hoererij en van ik weet niet wat voor andere zonden dan ook geheel en al uitgewist en uitgedelgd, zodat de apostel kan zeggen dat die bruid, als zij aan de Vader wordt voorgesteld en aan al die engelen in de hemel die er met verwondering op zullen zien als ze het resultaat van Christus werk onder ogen krijgen, dan ziet God en dan zien de engelen een bruid volmaakt in schoonheid, zonder vlek, zonder rimpel, geen enkel gebrek heeft ze. Geen spoor van Baalsdienst is er meer. Geen verkeerde verbeelding is er in haar geest meer. Geen smet meer. Geen vuil onvertogen woord. Geen vuile blik. Geen oneerbiedige houding. Alles volmaakt. Volmaakt. En daar gaat het heen. En de Heere Jezus zal niet rusten voordat het met al de zijnen zover is. Dat is ook een gedachte. Dan kun je jezelf niet veranderen. En je kunt jezelf niet heilig maken. En je kunt de zonden in je leven niet uitroeien. En je kunt zelf niet zorgen dat je de namen van de Baals vergeet. En dat je overal mee breekt. Maar de Heere heeft gezegd, ik wil en zij zullen. En hij zal het tot stand brengen bij al de zijnen. Ook al hebben ze hier nog met de overgebleven zonde te worstelen. En al hebben ze er nog leed over. En al hebben ze er verdriet over. En al voelen ze zelf in hun eigen leven dat de oorzaak van de vervreemding van God en van de geesteloosheid en van de duisternis waarin ze terechtkomen bij henzelf gezocht moet worden. Want ze hebben weer niet opgelet en ze zijn weer op een zijpad gekomen. En ze hebben zo menigmaal de Heere reden gegeven om zijn aangezicht voor hen te verbergen. En als dat dan de werkelijkheid is en de werkelijkheid blijft helaas, dan is daar toch die belofte, de Heere zal een volkomen werk doen. Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. En het is pas voleindigd als die bruid aan zijn Vader is voorgesteld. Zo, heilig, onberispelijk, als ze echt zijn waardige bruid zal blijken te zijn. En als zij tot in alle eeuwigheid Met al de liefde, maar dat is dan ook echte liefde, dat is dan ook zuivere liefde, dat is dan ook onvermengde liefde. Als zij vanuit het verlossingswerk van haar zaligmaker, waar ze nou alles uit ontvangen heeft, zeggen mag: is hij mijn man? Mijn liefhebbende man. Amen. We zingen Psalm 45, het zevende vers. Laten wij samen danken. Heere, u brengt ons steeds maar weer opnieuw in de weg van uw woord en onder de verkondiging van uw woord. En daarin iedere keer opnieuw ontvangen we een bewijs van uw goedwillendheid tegenover ons. Heere, wat hebt u al heel wat arbeid aan ons besteed en wat hebt u al heel wat keren geroepen en genodigd en wat hebt u al heel wat keren de rijkdommen van het evangelie aan ons opengelegd en voorgehouden. En wat is daarmee onze verantwoordelijkheid ook groot geworden, Heere. We bidden van u dat we het verstaan mogen. Die dingen die bedoelen toch maar één ding, Heere. Dat we erdoor tot u de Heere zouden worden uitgedreven. En of het nou een woord van waarschuwing of een lokstem is, de bedoeling is in beide gevallen en in alle gevallen, Heere, dat we tot u zouden gaan en dat we bij u zouden zoeken dat heil dat gij laat prediken. Want we moeten het persoonlijk deelachtig worden door het werk van uw Heilige Geest. We danken u voor het woord van vandaag. We danken u voor het sacrament van vandaag. Heere, achtervolg het met uw zegen. En geef ook dat het woord van nabetrachting in deze uren van vanavond zijn uitwerking mag hebben in het leven van ons allen die het gehoord hebben, bijzonder ook bij hen die gij getrokken hebt en die gij tot de uwen hebt aangenomen. Heren, wat ligt er inderdaad een verantwoordelijkheid ook om nu in een nauwgezetheid en in ware godsvrucht te leven, omdat u het zo waard bent en aller zonde vijand te zijn en u alleen toe te behoren, O God, vervul die belofte dat u de namen van de Baals wegneemt. Vervul die belofte dat u het al de uwen leren wilt om u zo te noemen bij die naam waarin uw liefde verheerlijkt en uitgeroepen wordt en waarin de verhouding hersteld blijkt te zijn. Gedenk gij al uw volk en kinderen, Heere, en geef ze genade om zich te benaastigen hun roeping en verkiezing vast te maken. Heere, wij bidden u ook voor hen die u niet kennen en die geen weet hebben van de genade Gods in Christus, omdat ze ook zichzelf eigenlijk niet eens kennen en de noodzaak nooit voelden om echt tot u te vluchten en op u te hopen. Open de ogen, Heere, opdat ze het zien mogen dat er toch belangrijke dingen op het spel staan, omdat het om eeuwige zaken gaat. En geef dat we de levenstijd gebruiken en de tijd, de genadetijd, niet verknoeien en vermossen en doordringen met zaken die maar hooguit voor een tijd van belang zijn en daarin eigenlijk opgaan. Heere, laat uw geest krachtig en heerlijk onder ons werken. En zie zo in genade op ons neer. Bekwaam ons tot alles waartoe gij ook in deze week ons weer roept. Wilt u getrouwheid geven, wilt u genade geven om u te volgen, ook als we geen werk meer te doen hebben, Heere, als we uitgeschakeld zijn door ouderdom, door ziekte, geef dan nochtans genade om u de Heere te volgen. En dan hoeven we hier op aarde geen taak meer te verrichten, althans in het maatschappelijke bestel. Heere, er is altijd werk, er is altijd voor u die de Heere vrezen werk. Er is een kerk waarvoor gebeden moet worden. Er zijn mensen waarvoor uw aangezicht gezocht moet worden. Er zijn anderen die van u en van uw dienst moeten horen, Heere. Er is altijd nog werk. Geef genade om het te zien en te volbrengen. En wilt u zo in gunst op ons neerzien. Ook het werk dat gisteren door de evangelisatieactie op de havendag mocht gebeuren, Heere, achtervolgt dat ook met uw onmisbare zegen. En geef dat het gestrooide zaad niet alleen maar op steenachtige plaatsen is terechtgekomen en niet alleen maar bij de weg, maar dat het hier en daar toch ook in een goede aarde mag zijn terechtgekomen en dat het vruchten mag voortbrengen. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 101, vers 2 en 3. althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.